Goedenavond. Ik hoop niet dat u te geschokt bent en teleurgesteld dat Armand hier niet is vanavond. U zult het met mij moeten doen. Maar het valt wel mee. Als het woord van God opengaat, dan verspreidt dat woord licht. Ik zei het al, we leven in hele moeilijke tijden. Op dit moment buitelen de regeringsleiders een beetje over elkaar heen. Trump doet net alsof hij het allemaal wel op kan lossen. Europa is in de war. En we zien hier toch een voorbode van wat de Bijbel noemt het beest. Straks de grote man die het allemaal gaat oplossen. En we leven dus in de laatste dagen, dat weet u. En de komst van de Heer is heel, heel, heel dichtbij. Ieder moment kan Hij ons tot zich nemen in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Is dat niet een geweldig vooruitzicht? We gaan vanavond nadenken over onze grootste vijand. En dat is... Nou zit hij in spanning te luisteren. Er zijn natuurlijk vele vijanden. Maar de grootste vijand vandaag van ons... Dat is de religieuze geest onder aanvoering van de duivel om ons te lokken bij de Heer Jezus vandaan en een vorm van godsdienst aan te hangen die het leven van de Heer Jezus imiteert. Waardoor er eigenlijk, zoals de Bijbel dat ook Romeinen 12 zegt, een veinzen is van de liefde. Uw liefde zij ongeveinsd. En ik ga dat vanavond doen uit het boek Richteren, dus dat mag u opzoeken. Richteren, hoofdstuk 13. En we lezen daar een stukje uit de eerste 7 verzen. Uit de herziene Statenvertaling. Het boek Richter is een boek van falen, weer opstaan en weer falen. Het toont ons het onherroepelijke van de menselijke ziel, het voortdurend bij de Heer weggaan. En we lezen in hoofdstuk 13 het volgende. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen 40 jaar lang. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heere aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, je zult zwanger worden en een zoon baren. Er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moederschoot af als een Nazireër aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man Gods kwam bij mij. En zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God. Heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij, zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Wel nu, drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins. Want het jongetje zal van de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als Nazireër aan God gewijd zijn. Dan nog even iets uit hoofdstuk 15. Simson die... Nou, die geschiedenis gaan we niet helemaal doornemen vanavond. Maar die houdt huis onder de Filistijnen. En dan staat er in vers 18 van hoofdstuk 15. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heer en zei, u hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven in de hand van deze onbesnedenen vallen? Toen geloofde God de holte die er in legie is en er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en hij leefde op. En leefde hij op. Daarom gaf hij hem de naam Bron van de Roepende, die tot deze dag in Lehi is. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen, 20 jaar lang. Tot zover. Ja, broeders en zusters, de grootste vijand is natuurlijk de duivel. Uw tegenpartij, zegt 1 Petrus hoofdstuk 5. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou verslinden. Verslinden wil zeggen dat er iemand losgeweekt wordt van de Heer Jezus. Hij die het leven is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En de duivel wil onder geen geding dat u tot bekering komt. En al helemaal niet als u eenmaal gelooft dat u gaat leven vanuit zijn kracht. Het water wat we net gelezen hebben uit hoofdstuk 15. Het levende water dat uit ons binnenste zou vloeien als wij dorst hebben. Als we maar dorst hebben naar hem, de Heer Jezus. Heeft u dorst naar hem? Heeft u beseft dat u zonder hem niets kunt doen? De Satan, onze grote vijand, heeft vele listen. En in het boek Richteren lezen we van verschillende vijanden van Israël. En al die vijanden van Israël toen, destijds, die staan voor geestelijke vijanden van u en van mij. Ik zal ze even opnoemen. De Mesopotamiërs, dat is een beeld van de wereld en Otniel heeft hen daaruit verlost. De Moabieten, een beeld van het vlees. De oude natuur, de koning, had een grote bovenruimte helemaal voor zichzelf alleen. En hij was nogal lijvig, zegt Richteren 3. De Kanaanieten, een beeld van de duivel zelf. De Bora verlost hen. De Midianieten, dat is de aardse dingen. De gewone dingen waar we ons helemaal in kunnen verliezen. De zorgen van het leven enzovoort. Gideon is degene die hen daaruit verlost. Doordat hij tarwe klopt in de wijnpers. Een beeld van het bezig zijn met de Heer Jezus. En de wijnpers is een beeld van het oordeel over jezelf. En dan heb je nog de Filistijnen. Daar gaan we het vanavond over hebben. De Filistijnen zijn een beeld van de vleeselijke godsdienst van de natuurlijke mens. De niet wederomgeboren mens die ook poogt iets moreels voor te stellen. En wij zelf zijn in een groot gevaar om de Heer Jezus na te volgen in eigen kracht via godsdienstige wegen en zo zijn leven te imiteren in plaats van te leven door de kracht van de Heilige Geest. Dan zijn er nog de Ammonieten, dat is het rationalisme in religieuze zaken. Zo heb je 6 vijanden in het boek Richteren en vanavond de Filistijnen. Nou, gaat u even met mij terug naar hoofdstuk 13. Want lieve mensen, deze woorden hebben ons iets te zeggen. Ik hoop dat u dat vanavond gaat pakken. Dit is geen geschiedenis, ja dat is het wel. Maar Gods geest wil u bepalen bij de ernst van onze tijd. Want er staat namelijk in Richteren 13, dat de Heere hen overgaf vanwege hun daden. Daarom gaf de Heer hen over. In de hand van de Filistijnen 40 jaar lang. Dat is de langste overheersing in het boek Richteren. En vandaag wordt het christendom, de christenheid, ook in de evangelisch behoudende kring, eigenlijk overspoeld met Filistijnse geest. Uw liefde zij ongeveinsd. Zijn we nog in de kracht van de Heer Jezus? De Filistijnen kwamen oorspronkelijk uit Egypte en hadden via een omweg Kanaan bereikt, niet door de Jordaan. En u weet waar de Jordaan een beeld van is, toch? Als u hier vaker komt. Dat is een beeld van onze dood met Christus. Het oordeel over de oude mens. Maar de Filistijnen waren toch in een strookje land in Kanaan gekomen. En zij symboliseren het natuurlijke. Dat wil zeggen, ik imiteer dat wat van God is, met een godsdienstige laag. Mijn liefde is niet ontfermend, is niet vanuit het leven van Christus door de Heilige Geest. Mijn liefde is net doen alsof. Mijn vrede is afhankelijk van de omstandigheden. Mijn blijdschap is niet echt. Het is niet een blijdschap in de Heer. Het is blij doen. Want dat hoort nou eenmaal zo. Toch? Dat is de macht van de Filistijnen. En we hebben er allemaal mee te maken. Want allemaal hebben we wel eens een keer geveinsd. Hebben we wel eens aardig gedaan omdat het moest. En niet omdat we echt, zoals de Bijbel dat zegt, met innige ontferming bewogen waren over de ander. En dat is onze grootste vijand. Nou, als u even met mij meegaat naar Richteren hoofdstuk 3, dan ziet u waarom God het toelaat dat u en ik, dat de christenheid onder de macht gekomen is van de geest van religie, van de Filistijnen. Paulus had nergens zoveel strijd mee als met de leraars van de wet. Zijn brief aan de Galaten, zijn brief aan de Colossenzen, maar ook aan het Korintiërs, de tweede brief. De schijnapostelen, de valse apostelen die uit de Hebreeën waren. In Romeinen 15, dan zegt hij dat hij vraagt te strijden in de gebeden of hij eindelijk eens verlost mocht worden van de ongehoorzamen in Judea. Het was een voortdurende last op zijn hart. En in Richteren 3 lezen we in vers 4. Zij waren er, de Filistijnen, om Israël op de proef te stellen, opdat men zou weten of ze naar de geboden van de Heer zouden luisteren, die hun vader door de dienst van Mozes geboden had. Ziet u dat? De Heer laat soms deze dingen toe om te beproeven wat er in uw hart is. Wat is er in mijn hart? Wil ik echt leven vanuit de bron? Kom ik nog even op terug straks aan het eind. De Heer Jezus, wil ik echt erkennen dat in Hem alleen het leven is? Of gebruik ik allerlei religieuze middelen, de macht, de geestelijke macht van de Filistijnen, om toch mezelf te presenteren als een geestelijk mens? Zodat ik zelf er beter uitkom. Zoals de Colossenzen met mooi klinkende redeneringen werden verleid om toch weer aan feesten vast te houden, sabbatten en allerlei wetten zoals raak niet en smaak niet en roer niet aan, zodat zij hun eigen heerlijkheid konden manifesteren. En daarom zegt Paulus tegen de Colossenzen: Christus is in u, hij is de hoop van de heerlijkheid. Nou, in hoofdstuk 3 van Richteren, heeft u dat nog voor u? Dan ziet u daar staan in vers 3, als het goed is, volgens mijn aantekeningen, dat er 5 vorsten van de Filistijnen zijn. Zie je dat? 5. 5 zintuigen hebben wij gekregen van de Heer. En die typeren de natuurlijke mens. Het zien, het horen, het ruiken enzovoort. De 5 zintuigen. De natuurlijke mens, zegt 1 Korinthe 2, neemt niet aan wat van God is. Hij kan het niet begrijpen, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. En de weg van de Heere God is dat het kruis van de Heer Jezus Christus met de oude mens heeft afgerekend. Maar de Filistijnen hebben 5 vorsten. En iedere keer weer probeert de tegenstander van God, de duivel, u over te halen om te leven vanuit uw zintuig, in plaats van vanuit het geloof. Nou, dan gaan we even naar hoofdstuk 15. Richteren 15. Iedere keer als er een vijand was in Israël, in het boek Richteren, dan werd er een roep gedaan om verlossing. Verlos ons van van de Moabieten. Verlos ons van de Midianieten. Maar niet als het gaat om de Filistijn. In vers 11, dan staat er: daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en ze zeiden tegen Simson: wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan? Dus ze nemen het als vanzelfsprekend aan dat de Filistijnen nou eenmaal over hen heersen. En dat is vandaag ook zo. Vandaag vinden mensen het normaal dat alle religieuze elementen binnen in het christendom zijn gekomen in hun eigen leven om te gebruiken, om zichzelf te profileren, in plaats van dat het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Dat is gewoon normaal, dat doen we al jaren zo. Tradities en overleveringen, kerkelijke gebruiken, die worden gehanteerd en dat vindt men heel normaal. Daarom zien we vandaag veel liefde die geveinsd is, blijdschap vanuit emotie in plaats van uit geloof en allerlei gewenst moreel gedrag. Maar het is niet, lieve broers en zussen, het leven van Jezus. Dat is het niet. Daarom is het onze grootste vijand. Het is een imitatie. En zonder dat we het vaak zelf doorhebben, leven we niet uit de kracht van de Heilige Geest, maar leven we door onze vijf zintuigen. Wat we zien maakt ons blij. Wat we horen geeft ons vrede. In plaats van wat we lezen in het woord van God. Daarom, ik heb het al gezegd, heerste zij 40 jaar over Israël. De kerk is uiteindelijk helemaal geïnstitutionaliseerd. Het is een enorm bedrijf geworden. Maar waar vinden we nog broeders en zusters in wie het leven van de Heer Jezus openbaar wordt? Zoals Gideon met zijn 300 man. De aardenkruiken in stukken braak. En het licht eruit tevoorschijn kwam. Zo zegt Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 4. Wij hebben deze schat in aardenvaten. Nou, de Filistijnen waren al vanaf het begin tegenstanders van het leven van God. We lezen in Genesis 26, ik lees even voor, vers 15. Al de putten die de dienaren van zijn vader in die dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, dat zijn de dienaren van Isaac, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Zie je dat? De bronnen die wij hebben zijn de bronnen in de Heer Jezus. Maar menselijke religie stopt ze vol met aarde. De dingen van beneden. Zoals de Colossenzen. De dingen van beneden gingen zoeken. Maar Paulus zegt, zoek de dingen die boven zijn. Niet die van de aarde zijn. De Filistijnen stoppen onze bronnen dicht met aarde. Wat we zien, wat we horen, wat we proeven, wat we ruiken, wat we voelen. Maar God zegt, nee, ik wil zo graag dat u, dat jij leeft vanuit het geloof in de Zoon van God. En dat zijn leven openbaar wordt in jouw sterfelijke lichaam. Nou, in 2 Samuel 5 lezen we in vers 1 en 2, de Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen. Menselijke religie rooft de Christus der Schriften van ons weg. Elk jaar zien we op televisie The Passion, dat wist ik niet, maar veel mensen kijken dat. De ark is buitgemaakt door religie van mensen. Het wordt een emotioneel verhaal. Het evangelie wordt niet gebracht. Maar de mensen worden aangesproken in emoties. En dan staat er: vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten met het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Dat was hun god. Het was half mens, half vis. En een vis staat voor menigte, menigte vissen. En de mens staat voor inzicht. Als het maar gaat volgens onze eigen ideeën en als er maar massa's op afkomen. Massa's, dan is het goed. Dat zijn de Filistijnen. Nou. In Openbaring 3, gaat u daar even mee naartoe, alsjeblieft. Daar leest u de Filistijnen in de gemeente. Wat is het gevolg, lieve mensen, als de vijf vorsten van de Filistijnen het voor het zeggen krijgen in uw leven. In de gemeente. Dan lezen we in Openbaring 3 vers 17 de bekende woorden van de Heer Jezus tot Laodicea. Er staat, omdat u zegt ik ben rijk. Zie je dat? Ik. De putten zijn dichtgestopt met aarde. Ik stel wat voor hier beneden. Ik ben rijk. Het staat niet wij zijn rijk. Dat is een gemeente waar hier tegen wordt geschreven. Maar het is ik en niet wij. Vandaag zijn heel veel liederen ik dit, ik dat. Sommigen zijn goed hoor. Maar we zijn toch samen met elkaar of niet? Collectief aanbidden we toch de Heer Jezus? Hier staat ik. Ik ben rijk en verrijkt en ik heb aan niets gebrek. Maar de Heer Jezus zegt, u weet niet dat u de ellendige, de jammerlijke, de armen, de blinden en de naakten bent. Want de Filistijnen hebben je blind gemaakt. Zoals Simson, de ogen werden uitgestoken. Je hebt niet eens in de gaten dat je aan het imiteren bent. Dat je een religie aanhangt van de natuurlijke mens. En dat al je bronnen zijn dichtgestopt met aarde. En dat ark is buitgemaakt. Want de Heer Jezus staat buiten de deur van de gemeente. Ik sta aan de deur en ik klop. Maar dan gaat God verlossing geven. En daar zijn we mee begonnen in Richteren hoofdstuk 13. Heel bijzonder wat daar gebeurt. We gaan er even naar terug. De vrouw wordt niet bij naam genoemd. Ze is een naamloze. Ze is onvruchtbaar. God kiest het zwakke uit om het sterke te beschamen. Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Wat iets is, de Filistijnen. Simson heeft 20 jaar leiding gegeven. Maar zijn moeder was de bron van kracht, want zij was zwak. Ze heeft geen naam, ze had geen kinderen en God kiest haar uit. Net als Gideon in hoofdstuk 6, exact hetzelfde. Gideon zegt, wie ben ik? En dan zegt God, je bent een sterke held. Want hij was namelijk daar tarwe aan het kloppen, voor zichzelf. En de wijnpers, opdat geen vlees roemt voor God. Ik las net uit 1 Korinthe 1 vers 27 tot en met 29. Nou, lees je hem even mee. Er staat, toen verscheen er een engel van de Heer aan deze vrouw, dat is vers 3. En zei tegen haar, u ziet toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gemaakt. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Maar dan wees op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Daar kom ik zo nog even op terug. Er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Het jongetje zal als Nazireër aan God gewijd zijn. Maar zij gelooft elk woord. En daar begint uw overwinning over de geest van de Filistijn. Dat u het woord van God gelooft. Dat u het woord van God als uw enige bron van waarheid hebt. Vandaag wordt dat aangevallen. Dan zegt men, ja, maar je kunt ook nog een stem van God ergens gaan zitten zoeken. Nee, we hebben het woord gekregen. God heeft gesproken in zijn zoon, als de zoon, in het woord, opgetekend. Gelooft u het woord van God? Dan gaan we zo zien, aan het einde, hoe Paulus dat deed. Maar Noach betekent rust. Uw overwinning is vanuit Gods woord, als u in de rust bent gekomen.
Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Kent u dat? U hoeft niets meer. Rust. Het enige wat u kunt, en ik, is volledig afhankelijk te zijn van onze Heer Jezus. Dat is het enige. Maar u bent in de geliefde aangenaam, begenadigd. U bent tot rust gekomen van uw werken. U hoeft niets meer voort te brengen, waardoor God u nog extra gaat zegenen. Nee, alles is volbracht in het werk van de Heer Jezus. En u mag in de rust zijn, in de rust. En u mag zeggen, Heer Jezus, op uw woord ga ik. En uw woord geloof ik. Zelfs als er staat, u zult een zoon krijgen. Zelfs als de Heer Jezus zegt tegen u, ik zal mijzelf in u openbaren. De zoon. Geestelijk zult u de zoon voortbrengen. Paulus zegt dat in Galaten 1, om zijn zoon in mij te openbaren. En u mag dat geloven. U mag dat geloven. Paulus die zegt in Galaten 2, voor zover ik nog leef hier in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Geloof is gericht op een persoon, lieve mensen. Niet op een waarheid op zichzelf, maar op een persoon, onze Heer. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. En in al uw zwakheid mag u zeggen, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Want ik ben verbonden met de levende Zoon van God aan de rechterhand in de hoge ver boven alle hemelen. Hij is gegeven aan de gemeente boven alle machten, alle krachten, boven alle Trumps en Poetins van deze wereld. Hij is mijn leven. Amen. Dat is Manoach, dat is rust. En de engel van de Heer Jezus, in zijn verschijning voordat hij mens werd. Morgen of volgende week mag ik dan over Zacharia 3 gaan spreken. Als de Satan de hoge priester Jozua aanklaagt. En dan staat de engel van de Heer daar. Die de Satan bestraft. Want Jozua krijgt feestkleren aan. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Door één offerande heeft hij eens en voor altijd hen geheiligd die geheiligd worden. Hebreeën 10. Voor altijd mag u in de rust zijn. Maar religie, de Filistijnen, stoppen die bronnen dicht. En ze zeggen, nee, u moet wat gaan doen. U moet iets gaan voorstellen. Nee. Het zwakke heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke om de wijzen te beschamen. Nou, dan zijn er drie dingen die het Nazireërschap als het ware kenmerken. Dat is 1. Geen wijn of sterke drank. 2. Niets onreins eten. En 3. Geen scheermes op zijn hoofd. Dat zijn 3 aanwijzingen voor ons om de Filistijnen van het lijf te houden. De eerste is geen wijn of sterke drank, dat is de vreugde van het natuurlijke leven. Ik zeg niet dat u geen vreugde mag kennen in het natuurlijke leven. 1 Timotheus 6 vers 16 zegt duidelijk dat God ons dingen geeft op deze wereld om van te genieten. Maar het punt is, de vreugde van dit leven mag nooit onze drijfveer zijn. Nee, onze levens zijn verborgen met Christus in God. Ons burgerschap is in de hemel. Onze belangen liggen daar. Onze belangen liggen bij de Heer Jezus. Bij zijn eer, bij zijn heerlijkheid. Maar als je als christen je leven vult met vakantie en nog een keer een vakantie en dikke auto's en caravans en dat is het, ben je geen Nazireër in de geestelijke zin van het woord. Ik kan erg genieten van mooie muziek en van gitaren. Het is een hobby van mij. Maar het heeft absoluut geen prioriteit. Begrijpt u wat ik bedoel? Het tweede is niets onreins eten. Dat wil zeggen, wij mogen niet in aanraking komen met de zonde in deze wereld. We moeten breken met de ongerechtigheid, zegt 2 Timotheus, hoofdstuk 2. En vandaag wordt dat aan alle kanten aangevallen wederom. De geest van de Filistijnen zegt, nee, maar we mogen best wel een aantal dingen die een beetje op het randje zijn, toelaten in de gemeente. Niets onreins eten, zegt de engel. Want alleen dan kunt u een verlosser zijn, een richter zijn in uw omgeving van de geest, over de geest van de Filistijnen, van de religieuze geest. En die geest is aanwezig in de christenheid, massaal. Maar God wil dat u schijnt als een licht, dat er van u uitgaat dat u alleen maar Christus nodig hebt. En buiten hem niets. Geen feesten, geen extra dagen, geen rituelen, niets. Alleen de Heer Jezus is voor u genoeg. Al het onreine, alle smerigheid buiten de deur. Ja toch? En het derde is, geen scheermes op zijn hoofd. Het lange haar is een teken van afhankelijkheid. Dat kunt u ook lezen van het lange haar van de vrouw. In 1 Korinthe 11. Dat heeft te maken met gehoorzaamheid. Paulus die leerde geloofsgehoorzaamheid. U bent van harte gehoorzaam geworden, zegt hij in Romeinen 6. Aan de leer die u is toevertrouwd. Gehoorzaamheid aan hem. Hij is de Heer, toch? Niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus is Heer. Wij zijn allemaal mensen met lange haar. Ook jij. Geestelijk gezien, hè? Afhankelijk van de Heer Jezus. Is dat uw verlangen? Alleen Hij. En hoe meer u van Hem gaat houden, hoe meer u met Hem gaat leven, hoe meer u Hem de ruimte geeft, hoe meer u gaat zien welke putten er nog zijn dichtgestopt door de Filistijnen. Met aarde, met de dingen van beneden, de wijsheid van de wereld. Het ziet er allemaal zo prachtig uit, maar het brengt geen leven voort. Maar hoe was dat met onze Heer? In Jesaja 50 staat het volgende. De Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving. Zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. Jesaja 50 vers 4. De Heer Jezus is ons volmaakte voorbeeld van een Nazireër. Iemand die volkomen afhankelijk van zijn vader leefde. Ik kan niets doen tenzij ik het de vader zie doen. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk volbreng. Johannes 4 vers 34. Door naar hem te kijken zien we de ware overwinning over het zuurdeeg van de Farizeeën, het zuurdeeg van de Sadduceeën, Matthäus 16, en het zuurdeeg van Herodes. De Filistijnse geest. En ze kregen hem niet te pakken, de Farizeeën. Ze kregen hem niet in hun val gelokt. Wat ze ook probeerden. Hij was te ongrijpbaar. Waarom? Want hij volkomen toegewijd was aan zijn God. En niets onreins kwam in zijn leven. Hij deed geen zonde. Hij kende geen zonde. In hem was geen zonde. Is het uw verlangen om zoals hem te worden? Is dat uw enige verlangen? Ik vraag het ook aan mezelf. God de Vader vindt een bijzondere vreugde als hij discipelen op aarde vindt die dit verlangen hebben. De Vader zelf heeft u lief, zegt de Heer Jezus dan. Waarom? Want hij ziet in uw hart dat dat uw verlangen is, ondanks uw gebreken. Ik wil niets te maken hebben met de Filistijnen, met religie, met menselijke wijsheid, met de natuurlijke mens. Ik wil graag alles ontvangen van mijn Heer, van mijn Heiland. Ik wil zijn leven leven. Voor de Vader is dat Een bijzondere vreugde om dat te horen. Vader zoekt zulke persoon, zegt Johannes 4. Maar laten we eventjes naar 2 Timotheus gaan, want daar zien we Paulus. Die de Filistijnen zag oprukken, geestelijk gezien. Hoofdstuk 1. Ik ga uit elk hoofdstuk een tekst lezen. 2 Timotheus, hoofdstuk 1. Dan zegt hij in vers 11. Dat hij in het licht gebracht heeft een onvergankelijk leven. Door het evangelie waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar voor de volk. Om die reden leid ik ook. Zie je dat? Van wie leed hij dan? Van de Filistijnen. De religieuze mensen, die konden dat niet hebben. Dat hij, Paulus, de natuurlijke mens onder het kruis bracht. Vooral de Jood. En dan zegt hij, let op. Ik leid, maar. Daar komt maar. Zie je dat? Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. Zie je dat? Dus de Filistijnen over Israël, maar Simson, ondanks al zijn zwaktes, daar gaan we nu niet vanavond op in. Hij was een Nazireër. En zijn kracht was zijn lange haar, afhankelijkheid van God. En met 1 ezelskaak doodde hij 1000 Filistijnen. Zoals wij al die vijanden van ons af kunnen houden. Door te zeggen, ik weet wie ik heb geloofd. Ik weet niet hoe uw omstandigheid nu is. Maar kunt u dit nazeggen? Ik heb het moeilijk, maar ik weet dat ik in hem mijn geloof heb. Tweede is hoofdstuk 2. Daar vindt eigenlijk een voorzegging plaats in vers 16. Dat gaat over ongoddelijk gezwets. Zie je dat? En dan zegt Paulus in vers 16, maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets, want zij zullen voortgaan tot toenemende goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. Noemt hij een voorbeeld. En dan zegt hij in vers 19, evenwel, zie je dat, heb je het weer. Evenwel, het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel, de Heer kent hen die de zijnen zijn. Dat is zijn troost. Het derde hoofdstuk, vers 13. Er staat, boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voorgaan terwijl ze misleiden en misleid worden. Alle bronnen worden dichtgestopt met aarde in de christenheid. Waar vinden we nog de levende Christus? Waar vinden we nog de aanbidding voor hem? Waar vinden we nog de gezonde leer die de Heer Jezus laat schitteren en schijnen? Waar? Paulus zegt, het wordt alleen maar erger. Maar, dan komt vers 14, heb je weer, maar jij, dat geldt ook voor u vanavond, blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, dat je weet van wie je het hebt geleerd. En omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis, niet behoudenis in de zin van dat je in de hemel komt, behoudenis uit de boze bedriegers, uit die invloed, de macht van de Filistijnen, het woord van God. Door het geloof dat in Christus Jezus is, ziet u dat? Wat is het doel van de Bijbel? Hij brengt u bij Jezus Christus. Het geloof, niet het gevoel, het geloof. Niet het zien, het geloof. En het is in Christus Jezus. Het leidt tot hem. En tenslotte, vers 17 van hoofdstuk 4. Niemand was bij hen, zegt hij, vers 16. Er was iemand die had hem grote schade berokkend, Alexander de Kopersmid. En er was ook nog eens een keer bij zijn verdediging, alleen nog maar Lucas erbij. De hele religieuze wereld was als een vloedgolf gekomen over Paulus. En er was niemand meer die hem terzijde stond. En dan zegt hij in vers 17, de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. Zie je dat? Dat is Nazireërschap. Dat is de overwinning. Daarom was Paulus niet alleen een leraar, lieve mensen, maar was ook een voorbeeld. In hem zien we de Heer Jezus in 1 Thessalonicense 2. Gaat u maar eens lezen thuis. Ziet u hoe hij omgegaan was met die jonge gemeente? Als een vader en als een moeder koesterend. In de Filippense brief, 2 Korinthe. In hem is de Heer Jezus openbaar geworden. Wat een genade. De wijsheid die van boven is, zegt Jacobus, is allereerst rein, dan vreedzaam, inschikkelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid en goede vrucht, onpartijdig en ongeveinsd. Dat is het leven van Jezus. En dat zien we in Paulus, dat zien we in elke broeder, in elke zuster. Die alles verwacht van Christus en niets van zichzelf. De Filistijnen zeggen uiteindelijk, in hoofdstuk 15 van Richter in vers 10, wij zijn opgetrokken om Simson te binden. Zie je dat? Wij zijn opgetrokken om, vullen we eigen naam maar in, om die te binden dat geen levend geloof meer te vinden is. Dat er geen vruchten zijn. Dat er geen leven is. We willen hem of haar binden. In onze eigen netten van religie. Simson betekent als de zon. Vult er één lettertje bij. Als de zoon. Dat is Gods verlangen voor u en voor mij. Te worden als de Heer Jezus. Is dat moeilijk? Ja en nee. Het is moeilijk als we naar onszelf kijken. Het is moeilijk als we het zelf willen proberen. Dat is het onmogelijk. Het is niet moeilijk als we zeggen, Heer Jezus, gaat uw gang. Ik wil worden als u. Dan gaan we tenslotte naar die prachtige tekst uit Richteren 15. Waar Simson na de overwinning dorst krijgt. Als u denkt, het gaat lekker. Het gaat goed. Ik ben eigenlijk best geestelijk. Ik merk de vrucht van de geest in mijn leven. Pas dan op. Als u dat denkt. Want dan bent u bezig met uzelf, met uw resultaten. Ik heb het in mijn eigen leven regelmatig ontdekt dat ik dacht, gaat daar best goed. En dan moet je nooit denken. Je aandacht moet onafgebroken zijn op hem. En niet op jezelf. En Simson krijgt dorst. Dat staat in hoofdstuk 15, vers 18. Hij riep tot de Heere. U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven in de hand van deze onbesnedene vallen? In de hand van deze onbesnedene vallen. Toen kloofde God de holte die in Leggie is en er kwam water uit. Laat hij die dorst heeft komen. En drinken, zegt de Heer Jezus, Johannes 7. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 4. Als u wist van het water dat ik u te drinken kan geven. Iets in die trant zegt de Heer Jezus tegen die Samaritaanse vrouw. Als u dat eens wist. Geef mij dat water, zegt ze. Heeft u dorst? Heeft u dorst? Dan is er een bron. En die bron wordt genoemd de bron van de roepende. En wat deed de Heer Jezus op het feest in Johannes 7? Daar staat, hij riep. Hij riep. En een enkeling heeft zijn roepstem gehoord. En u bent hier vanavond. En mijn vraag vanavond is, heel eenvoudig. Is uw leven een weerspiegeling van hem? Of is het geveinsd? Is het namaak? Is het maar een maniertje geworden? Omdat u een religie bent aan gaan hangen in plaats van een relatie met hem. Ik zeg het ook tegen mezelf. Want wij zijn heel snel geneigd om toch weer terug te vallen in religie. Daarom vanavond onze grootste vijand. Dat zijn we zelf. Eigenlijk. Want Satan heeft een ingang in ons vlees. Daarom zegt God in zijn woord dat wij met hem begraven zijn door de doop in de dood. Waarom? Ik begraaf mijzelf door de doop. Het is niet de geestesdoop. Want de geestesdoop heeft niets met de dood te maken. Maar met het leven, met het lichaam van Christus. Maar ik begraaf mij doordat ik zeg, ik kan het niet. Ik verdiende de dood en Christus is voor mij gestorven. Hij hing daar in mijn plaats en ik ben met hem meegekruisigd. En de enige plek, de rots waar water is, is de plek van oordeel over de oude mens. Opdat ik in nieuwheid van leven mag wandelen en dat de geest van de Filistijnen geen invloed meer op mij heeft. En ik zeg dit in een tijd waarin de Filistijnen 40 jaar lang al aan het heersen zijn over de christenheid. Sterker nog, 2000 jaar al. Ik heb familieleden die zitten zo diep, diep in de Filistijnse denkwijze, dat als ik over de Heer Jezus begin, dat er pure woede komt. Terwijl er toch sprake is van kerkgang en zo. Dat is bijzonder, toch? Maar vanavond gaat het over ons. Vanavond gaat het over u. Bent u een Simpson als de zon, zoals Paulus een licht zag, stralender dan de zon? De Heer Jezus. Bent u een Nazireer? Niets onreins komt in uw leven. De vreugde van het leven is niet uw drijfveer meer. En u bent in alles afhankelijk van hem. De Heer Jezus. En dan al die putten, al die bronnen zijn dan open voor ons. En dan mogen we genieten. Dan mogen we in alle rust dat leven ontvangen. Want hij, de Heer Jezus, hij is het eeuwige leven. De waarachtige God. En bij hem moeten we zijn. Bij hem moeten we blijven. En aan hem moeten we ons blijven vastklampen. Totdat hij komt. En hij tot u en tot mij misschien hopelijk zal zeggen, goed gedaan. Goed gedaan. Je hebt aan mij vastgehouden. Ik gaf je hele kracht voor, maar je hebt het toegestaan. Het zal een hele geweldig moment zijn als hij komt. Amen.